BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over leiderschap. Voormalig president Obama komt naar Nederland om vrijdag in Avans Live te presenteren en te praten over leiderschap. Of te praten over leiderschap, niet te presenteren. Ik denk dat ze dat nu kunnen betalen om Obama te laten presenteren. In elk geval, Ben Tichelaar zal hem hierover een uur lang interviewen. En wat wil jij eigenlijk weten over leiderschap? Over de stijl van Obama of over die van Trump? Heb je vragen over de manier waarop je moet omgaan met je eigen baas of worstel je met je eigen rol als leidinggevende? Dit is je kans, lieve mensen. Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl, of je kan whatsappen, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen, 020-468-4x0, en kan je vraag live in uitzending stellen. Mijn gasten vandaag, Ben Tichelaar, bestseller, auteur, gedragswetenschapper en spreker over leiderschap en verandering, en natuurlijk ook de man die Obama gaat interviewen. Heel cool.
Ja. Ja, ongelooflijk.
Ben je een beetje nerveus?
Nou, het begint te komen, ja.
Ja, ik bedoel, je hebt echt seminars voor duizenden mensen gegeven. Je bent een van de bekendste sprekers op het gebied van leiderschap. En dan zit je plotseling tegenover toch een van de meest gewaardeerde leiders van de afgelopen jaren.
Ja, en het stomme is, dat had ik dus zelf ook totaal niet zien aankomen dat ooit in mijn leven ging gebeuren. Dat was gewoon, ja, voor mij een complete verrassing. Net als denk ik voor heel veel mensen dat hij naar Nederland komt. Maar ook dat ik een man mag interviewen. Ja, geweldig.
Ja, ze hebben mij gevraagd, maar ik heb een try-out die dag.
Ja, ik wist het, ik had het gehoord. Dus, het spijt me. Zo jammer,
maar ja. Ik gun het je van harte. En verder heb ik in de studio Martine van den Berg. Ze is mede-auteur van het boek Leidersweg, dat 18 oktober uitkomt. Martine, welkom. Leidersweg, je hebt daar 11 mensen heb je daar geïnterviewd, 11 leiders. Wat me opviel is dat je heel bewust gekozen hebt naar een diversiteit van leiders ook in het boek. Of is dat vanzelf zo
gegaan? Het was eigenlijk, ontstond dat vanzelf en hadden we pas achteraf in de gaten dat het een prachtige diversiteit aan mensen was. Ja, maar dat was niet de bedoeling van tevoren. Dus we zijn gewoon begonnen.
Omdat ik ook in het boek las dat je in de jaren 80 was er ook al een boek uitgekomen over leiderschap. En daar waren het vooral mannelijke leiders die allemaal geïnterviewd werden.
Ja, ook dat zagen we dus achteraf. Dat wel heel opvallend was dat 25 mannen waren. Ja. En dat wij van de 11 mensen die we hebben geïnterviewd toch echt 5 topvrouwen hebben.
Gevonden, ja.
En daarnaast ook nog mensen met
allochtone
achtergrond. Dus het is eigenlijk wel een hele mooie mix aan verrassende mix.
Ik gewoon allochtone zeggen, ik ben niet zo politiek gevoelig. Goed. Dus het is echt geen probleem. Waarover gaat het boek?
Nou, het zijn eigenlijk persoonlijke verhalen. Dus het is vooral geen theorie, geen nieuwe modellen of wetenschap. We hebben echt een reis gemaakt langs leiders met wie wij ook veelal zelf gewerkt hebben. Mm-hmm. En dat maakte ook dat we gelijk een persoonlijk gesprek kregen. Ja. En dus eigenlijk zou het in de boekenschappen meer bij de verhalen, reisverhalen mogen dan bij de managementliteratuur.
Ja, maar dat is toch wel mooi. Want de meeste boeken over management hebben, dat zijn toch wel managementboeken in mijn managementstijl. Maar dit is wel verfrissend. Ja, een literaire kijk op leiderschap.
Nou, weet je, de grap is, als je kijkt naar leiderschapsonderzoek, wat ook een beetje ook een traditie is daarbinnen, is wel het optekenen van die persoonlijke verhalen. Dus het grappige is dat je kunt vaak heel veel leren van de persoonlijke geschiedenis van een leidinggevende of een wereldleider. Ja. Ja.
Wat maakt een goede leider, Ben?
Wauw, er zijn een hele hoop factoren. Ja, misschien eerst even goed om te zeggen, kijk, er zijn allerlei ideeën over wat leiderschap is in omloop. En heel veel mensen die nu naar de radio luisteren denken waarschijnlijk, nou, leiderschap, dat is niet iets voor mij. Weet je wel, ik ben gewoon hoofdverpleegkundige of ik geef leiding aan een groepje buschauffeurs. Ja. Maar de grap is dat leiderschap is eigenlijk een soort proces. Dat is de definitie, als we dan even echt mooi willen zeggen, die in het onderzoek het meest wordt gebruikt. Dus het is een proces waarbij jij probeert invloed uit te oefenen op anderen om een doel te bereiken. Ja. Dus, en weet je, dat doen heel veel mensen. Dat doen zelfs mijn dochters, doen dat thuis ook. Dus dat is ook leiderschap.
I know, ik heb 2 dochters. Ik las een keer een mooi boek hierover. Het ging over een bedrijf in Amerika. En de directeur van het bedrijf zei dat op een gegeven moment, mijn leider in mijn bedrijf is eigenlijk mijn secretaresse. Want die kent elke medewerker, weet precies wanneer ze jarig zijn, weet precies wanneer iets aan de hand is. En zij beïnvloedt het meest het gedrag van mijn werknemers en heeft ook door haar zijn mensen zo loyaal aan mijn bedrijf. Dus eigenlijk is zij de echte leider in het bedrijf. Herken je dat?
Nee, ik herken dat zeker. En ik denk ook dat de kunst van een goede leider is ook de juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. En vooral je eigen gebruiksaanwijzing kennen en weten waar je niet zo goed in bent. We hadden een van de leiders die wij geïnterviewd hebben, vond ik echt prachtig om te horen. Die had begonnen een nieuw bedrijf, heel erg gepassioneerd. Was al een aantal malen ondernemer geweest. En had voor zichzelf bedacht van bij dit bedrijf ga ik als 10e medewerker een happiness manager aannemen. Want hij was niet zo heel goed in dat die passie bij de medewerkers echt levend krijgen. Dus hij dacht, dan moet ik gewoon iemand anders vragen. En inmiddels is zijn bedrijf zeer succesvol. Hij maakte het medicijn voor thaislijmziekte.
Wow.
Omdat zijn zoontje thaislijmziekte had. En dat was echt zijn drive om te denken van dat medicijn gaat er komen, ik ga het regelen. En die happiness manager werkte nog steeds, na jaren. Ja. En de mensen zijn ook echt blij en gepassioneerd rondom de missie. Dus dat vind ik gaaf dat iemand dat durft.
Je ziet het ook steeds vaker gebeuren. En zo'n CHO, een Chief Happiness Officer. Ik bedoel, Microsoft heeft er eentje volgens mij. Ja. Bij Apple heb je er eentje. Is het iets van is de leider verantwoordelijk vooral voor het geluk van zijn medewerkers?
Ja, het grappige is, maar dan gaan we echt wel heel erg lang terug. Dat al eigenlijk in de jaren 40, toen de eerste serieuze onderzoeken naar leiderschap werden gedaan. Echt grootschalig, echt academisch onderzoek. Mm-hmm. Dat toen al duidelijk werd dat als je je alleen maar op de taken richt, dus zeg maar de deadlines, wat je precies moet doen en wat je precies moet laten, dat eigenlijk veel te weinig is. Dat echt effectieve leiders ook toen al heel erg bezig waren met de menskant. Dus de relaties, een luisterend oor zijn, ook als mensen bijvoorbeeld thuisproblemen hebben. Dus dat iedereen weet eigenlijk al heel erg lang dat dat heel belangrijk is. Maar hoe belangrijk het precies is, dat wordt eigenlijk pas door de laatste 20 jaar duidelijk. Door gewoon steeds meer onderzoek dat laat zien als mensen gelukkiger zijn en meer emotioneel betrokken bij hun werk. Dat heet dan engagement in vaktermen. Engagement, ja precies. Maar als je emotioneel betrokken bent bij je werk en er echt gewoon lol in hebt, ervoor gaat, dat maakt heel erg veel uit.
Ja, en je ziet het ook aan de resultaten. Er is gewoon wetenschappelijk bewezen dat je echt betere resultaten hebt. Je verzuim gaat omlaag. Ja. Het zijn gewoon heel wat factoren die daardoor positief beïnvloed worden.
En wat misschien dan wel het alleraardigste is om te weten, dat degene die dus de meeste invloed heeft op die engagement, dat is dus je direct leidinggevende. Niet de hoogste baas, maar de leider met wie je het meeste contact hebt. Ah. Die is de meest invloedrijke.
Gewoon dus degene die direct boven jou staat.
Ja, jouw teamleider, je teamchef, weet ik veel.
Maar is dat zo? Ik vraag me dat af. Ik heb
het onderzoek
veel
van Gallup.
Ik ben natuurlijk niet zo'n onderzoeker als jij.
Nee, maar
ik loop
maar
wel bij veel bedrijven
rond.
En wat ik merk is dat, en wat ik ook echt zelf wel vind, is dat werkgeluk is ook echt wel iets van een medewerker. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, weet je, het is niet je baas die je gelukkig maakt. Je kunt elke dag bedenken of je wel of niet naar je werk gaat.
Je hebt helemaal gelijk. Maar eens even een misverstand de weg helpen. Het gaat om de variatie in je geluk. Okay, dus wat jij ervaart. Ja. Dus je hebt een soort standaard manier waarop je binnenkomt. Ja. En je doet zelf van alles zeg maar in je werk. Maar de variatie daarin, allerlei factoren die daarin een rol kunnen spelen van buitenaf, daarbij is die direct leidinggevende, heeft de meeste invloed.
Dus die faciliteert namelijk ook jouw gevoel, jouw geluksgevoel. Dus,
maar je moet, het is een gezamenlijk effort. Ja.
Dus het is een joint effort.
Iedere medewerker heeft daarin ook iets anders nodig. Er zijn ook mensen die vinden het heel fijn om vrijheid te krijgen.
Of het is maatwerk.
En niet een baas hebben die de baas speelt. En er zijn ook mensen die dat eigenlijk heel fijn vinden.
Ja, nou, ik denk dat je ontzettend gelijk in hebt, ja.
Oké, okay. We gaan even naar meneer Akkers. Want die zit aan een tijdje te wachten. Die heeft een prangende vraag. Meneer Akkers, goedemorgen.
Jurien, ik heb aan jullie alle drie een vraag. Willen jullie liever Trump hebben of Obama als leidinggevende?
Nou, dat hangt ervan af wat voor doel je wil bereiken, denk ik.
Gewoon. Als leidinggevende Trump of Obama.
Nou, weet je wat, ik vind het een mooie vraag. Want het is toch waar het ook over gaat. Ik bedoel, het gaat over leiderschap. Ik ben een grote Obama-fan. Dat weet iedereen, heb ik nooit onder stoel of banken gestoken. Maar als ik kijk naar de resultaten die Trump nu al haalt met zijn dingen. En dus het hoef je niet eens te zijn met de manier waarop hij doet. Dan bereikt hij toch heel veel met zijn manier van leiderschap. Dus hoe kan je daar een keuze maken?
Ja. Weet je, nou, Martine, wil jij eerst of zal ik eerst?
Laat het Martine, jij mag eerst.
Vrouwen eerst.
Vrouwen eerst, ja.
Heel goed.
Nou, weet je, ik persoonlijk heb ik ook de voorkeur voor Obama. Maar ik denk ook dat iemand is die, zoals ik het zie, naar het individuele verhaal luistert en oprecht luistert. Van Trump heb ik het idee, die is vooral aan het ruzie maken. En daardoor maakt hij wel meters op sommige onderwerpen. Dus ja, weet je.
Ja, ik vind de stijl van Obama gewoon fijner. Hij is eloquenter, vind ik. Hij heeft meer charisma, hij heeft meer charme dan Trump. Trump gaat er echt met de botte bijl in, maar die heeft daardoor wel eens Noord-Korea op de knieën gekregen.
Ja.
Tenminste, volgens hem.
Ja, volgens hem, ja. Ja, nou weet je, sowieso verschillende meningen daar natuurlijk wel over. Maar voor mij, toen Trump werd gekozen, heb ik er een stuk over geschreven in mijn wekelijkse column voor NRC Handelsblad. En eigenlijk heb ik nog steeds dezelfde mening. Mijn grote probleem met Trump, toen en nu, is dat die man heeft gewoon geen enkele moraal. En mensen die geen enkel moreel kompas hebben, ja, dat vind ik heel moeilijk om daarmee te werken. Want je weet namelijk niet wat ze morgen zullen doen, of overmorgen of de dag daarna. Ze zijn volslagen pragmatisch en ook heel vaak heel opportunistisch. En dat zie je bij Trump. Dat kan tot korte termijn successen leiden, maar het leidt nooit tot wezenlijk vertrouwen tussen mensen onderling. Het leidt ook, denk ik, op termijn niet tot wezenlijk vertrouwen tussen landen onderling. Ja. Als je alleen maar opportunistisch en pragmatisch handelt. Dus wil je voor de lange termijn ergens komen, op het microniveau, hè, mensen onderling, maar ook op het macroniveau in de wereld, dan is onderling vertrouwen en weten waar je van op aan kunt van elkaar en een moreel kompas is wat mij betreft essentieel. Ontbreekt ten enenmale bij Trump.
Ja, ik heb een WhatsApp-vraag hier die binnenkomt. Ik heb een vraag. Moeten goede leden de waarheid kunnen verdraaien, oftewel liegen, en is dat dan geaccepteerd voor een goede leider? Fake news.
Ja, fake news, jongen zeg. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk wel een beetje te maken met die vorige vraag. Ja. Hè, en dat morele kompas. Kijk, je ziet natuurlijk wel, ook bij Obama. Obama is natuurlijk ook over verschillende dingen in zijn carrière ondervraagd. Waarbij je merkt dat hij ook wel de dingen een beetje edit. Hè. Dus het is ook wat ieder mens doet. Wat laat je wel zien, wat laat je niet zien. Maar gewoon, als je over de hele periode bekijkt, dan zie je dat Obama eigenlijk 8 jaar lang president is geweest en dat er geen serieuze schandalen zijn geweest. En bij Trump, dat begon op dag 1. Ja, logisch.
Maar even, Martine, voordat we de bericht gaan. Wat vind jij? Moet een goede leider, moet die af en toe zeg maar een beetje de waarheid kunnen bespelen?
Ja, bespelen, weet je, liegen daar, maar daar hou ik zeg maar als mens niet van. Hè? Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen, dus dat doen we niet. Je moet volgens mij wel eerlijk zijn. Maar je moet wel het lef hebben om ook vooruit te durven kijken. En of je dan echt de waarheid bespeelt, vraag ik me af. Maar daarmee soms ook dingen wat groter maken dan ze zijn, om zo ook stappen te kunnen maken.
Ja. We gaan zo verder erover. Want het is een dilemma waar heel wat leiders tegenaan kijken.
Het is heel spannend.
Ja, het is heel spannend. Maar moet je leiderschap aanpassen aan je medewerkers, of moeten medewerkers zich aanpassen aan jouw leiderschap? Heb je vragen over leiderschap? 020-468-4x0. We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over leiderschap. Je kan je vragen stellen via Twitter @BNR. Of je mag bellen 020-468-4x0. Ben je meer van het WhatsAppen? Dat nummer staat op bnr.nl. Bij mij in de studio Ben Tichelaar en Martine van den Berg. En die weten allebei heel veel, bijna alles samen over leiderschap. Voor de break hadden we het even over het wel of niet liegen van leiders. En jij zei het heel mooi. Obama heeft wel eens de waarheid geëdit.
Ja, dat is een beetje wat vertel je dan wel en wat vertel je niet. Mm-hmm. Maar wat ik heel knap van hem vind, ik heb namelijk heel veel interviews geluisterd in de afgelopen periode. Ook nog voordat hij president was bijvoorbeeld, uit die periode. Omdat ik natuurlijk deze vrijdag hem zelf mag interviewen. Dus dan wil je je goed voorbereiden. En wat ik heel knap van hem vind, is dat ook bij hele kritische interviews, dat hij gewoon ook soms heel eerlijk is en soms eigenlijk zich heel kwetsbaar opstelt. En dan zegt, zo gaat dat soms in een mensenleven. Dan denk je eerst het één, maar dan kom je erachter dat het toch anders zit. Ja, en dan moet je je mening bijstellen. En dan zegt hij gewoon heel eerlijk. En wat ik nou vaak merk bij leidinggevenden in het bedrijfsleven, maar ook bij veel politici, is dat ze een soort standaard verhaal hebben, wat ze maar vol blijven houden tegen alles in, ook al weet iedereen van het klopt gewoon niet.
Ja, maar dat heeft ook te maken waarschijnlijk, dat leiderschap hier in Nederland vooral is het soort van, je moet je niet kwetsbaar opstellen als leider, want dan geef je zwakte toe. Is dat misschien niet het probleem, Martine, waar we tegenaan lopen?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind het juist mooi, hè, leiders die zich kwetsbaar durven opstellen. En ik kijk even naar de leiders die wij, die Karien van der Boom en ik in ons boek hebben geïnterviewd. Dat zijn eigenlijk leiders waar wij zelf ook door geïnspireerd waren. En die zich dus kwetsbaar op durven stellen, ook in de verhalen. Dat is wel heel sterk. Maar je moet wel. Want tegelijkertijd ben ik het eens, hè, wat Ben ook zegt. Op het moment dat je je heel erg kwetsbaar opstelt, dan wordt het, kan het ook alweer als zwak leiderschap.
Ja, maar dat zei je ook in het boek. Dat schrijf je ook in het boek. Van dat je op een gegeven moment, weet je, in het begin was het zo van, je moet als leider open zijn. Je moet kunnen luisteren aan anderen. Je moet ook kunnen zeggen wat je niet kan. Daar moet je open voor zijn. Maar in het begin wordt dat als verfrissend gezien. Maar op een gegeven moment, als je dat blijft zeggen, wordt het ook als het teken van zwakte gezien.
Nou ja, dan kan het tegen je gebruikt
worden.
Zeker in de politiek.
Vergelijk maar. Ik geef zelf al jarenlang les. En in het begin, als jonge docent, zal ik maar zeggen, voor een groepje studenten. zitten, dan wil je heel graag doen alsof je alles weet. Ja. En dan gaan mensen ask me anything, mensen vragen je alles. En dan doe je alsof je alles weet. En dan als je wat meer mature wordt, meer volwassen wordt als docent, dan durf je ook op een gegeven moment zeggen, nou, dat is een hele goede vraag, maar ik heb geen idee. Ja. En dat is aan de ene kant kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook een teken van volwassenheid. Ik vind het persoonlijk heel onvolwassen altijd. Als mensen doen alsof ze alles weten, dan denk ik, hey, ja, dat dacht ik ook toen ik 20 was. Maar ja, word wat ouder en dan merk je dat het niet zo is.
Ik ga even naar meneer Veldman, want die hangt aan de lijn. Meneer Veldman, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat was die vraag?
Ik had de volgende vraag. Een grote verzekeraar in Nederland is onlangs gestopt met het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. En getuigt dat van goed leiderschap.
Dat vind ik een mooie, ja, Martine.
Ja, dat zie je bij veel bedrijven, hè, dat nu een nieuwe trend is. Ik word zelf natuurlijk veel als organisatieontwikkelaar ook ingezet. En dan krijg ik deze vragen ook voorgelegd. Van nou, doe dan even die systematiek weg en we gaan het gewoon niet meer doen. En medewerkers komen wel als ze ons nodig hebben. Ik zelf geloof daar niet in. Hè. Ik geloof best dat je een andere systematiek kunt doen. Maar er zal altijd gesprek moeten zijn tussen leidinggevende en medewerker. En een medewerker vindt het ook fijn om te horen of die het goed doet. Of te horen als die het niet goed doet. En als je dan maar zegt van nou, we schaffen alles af. Soms krijg ik een beetje het gevoel dat het is omdat het toch wel een hele puist werk voor managers is die al die beoordelingsgesprekken moeten doen. Dat ze denken, oh fijn, dan hoeven we dat niet meer te doen. Denk ja, dat is dus niet zoek en vervang. Het is gewoon alsnog met je medewerkers in gesprek blijven, in welke vorm dan ook.
Ja, maar het kan ook lijken als leider dat je eigenlijk je verantwoordelijkheid niet neemt, of dat je dat gesprek niet wil aangaan met je en denkt van, nou jongens, of het kan ook lijken alsof je niet meer geïnteresseerd bent in hoe ze functioneren.
Ja, nou weet je, kijk, met die functioneringsgesprekken snap ik wel dat sommige bedrijven zeggen, ik stop ermee, want het lijkt natuurlijk voor heel veel mensen, zowel voor medewerkers als voor de managers, op een soort verplicht vullen van de administratie elk jaar. Mm. Van, die bestanden
moeten functioneringsgesprekken.
Ja, precies, dat moet ook alweer. Maar tegelijkertijd, wat Martine zegt, is ontzettend waar. Mensen hebben gesprekken en feedback nodig, en grappig is ook, daar is onderzoek naar gedaan, dat als je dat minder vaak doet dan eens per kwartaal, heeft het eigenlijk niet eens zin. Dus je moet veel vaker dan één keer per jaar met elkaar spreken over het functioneren. Vooral vooruit kijken ook met elkaar. Individueel, gewoon in vertrouwen spreken met elkaar. En wat je nou vaak ziet, want ik ken meer van dit soort casussen, waarbij dan het bedrijf zegt, weet je, we stoppen met die functioneringsgesprekken. En dan moeten we met elkaar gewoon voortaan vrijwillig het goede gesprek voeren. Dat is een nieuw toverwoord, het goede gesprek. Maar dat moet dan vrijwillig. Het wordt niet vastgelegd en dan hoop je maar dat het gebeurt. En wat zie je nou gebeuren? Het gebeurt niet.
Het gebeurt niet.
Dus ja, of je hebt een feedback-app en dan geeft iedereen elkaar smileys en YOLO's. En weet ik veel wat. Maar als het dan niet goed gaat, dan gebeurt het bij het koffiezetapparaat en niet met de persoon die het niet goed doet.
Ja, terwijl als leider, dat vind ik wel even wat mooi wat je net zegt. En het is ook belangrijk dat je af en toe gewoon je mensen even spreekt. En dat hoef je niet dit ene keer per jaar. Dus maar even zeggen, hey, hoe vindt dit nu? Heb je nog naar je zin? Weet je, dit en dit heb je, die targets heb je misschien net niet gehad, maar die hebben daar vorig jaar een maand heb je het wel heel goed gedaan.
Ja, precies. Maar weet je, je praat hier over echt door het fundamentele probleem met leiderschap in Nederlandse bedrijven is het volgende. Namelijk dat heel veel mensen worden leider omdat ze zelf goed hebben gepresteerd in de afgelopen jaren. Maar je wordt als leider uiteindelijk afgerekend op de vraag van, kun jij die groep mensen voor wie jij verantwoordelijk bent, kun jij hen goed laten presteren? Nou, dat gaat niet zonder mensencontact.
Ja, precies. Dus dan moet je daar ook voor een beetje in verdiepen. Peter Paul, goedemorgen.
Goedemorgen. Peter Paul Leutje van de Red Zebra Groep. Ik zit met ontzettend veel belangstelling te luisteren naar wat hier in de radio wordt gezegd. En we hebben het steeds over bezielen. We hebben het over morele kompas. Als je praat over leiderschap is mijn vraag, waarom adresseren jullie niet het woord purpose? Oftewel de bedoeling. Waarvoor kom ik uit mijn bed elke ochtend? En why should anybody care? Dat is de meest wezenlijke vraag die elke leider zichzelf moet stellen op het moment dat hij leiding gaat geven. Je doet het niet alleen maar voor jezelf, maar je doet het ook voor het ander. Maar de vraag is, wat is jouw unieke bijdrage in deze wereld? Want dat is wat inspireert. Je ziet diezelfde vraag terugkomen.
Ja, maar Peter Paul, ik wil even onderbreken. Ja. Is het een vraag die je alleen voor leiders is, of moet iedereen zich die vraag stellen binnen een organisatie?
Ik denk dat iedereen in de organisatie die vraag zou moeten stellen, wat is mijn purpose? Wat is mijn bedoeling? En kan ik mij met mijn bedoeling verbinden met datgene wat in de organisatie gebeurt? Ja. Heeft die organisatie een purpose? Want als dat niet het geval is, dan zit je daar niet lekker. Dan zit je daar niet goed. Dan zul je dus iets anders moeten zoeken. Dus de vraag van purpose, dat geldt voor iedereen die op deze aardkloot rondloopt. Waarvoor kom ik uit mijn bed elke ochtend?
Peter
Paul, why should anybody care?
Ik zie iedereen hier
knikken.
Instemmend meeknikken. We kunnen daar, ja, dat is zo. ik denk dat purpose absoluut...
Ja, precies. Martine net aangaf, hè, die meneer die jij had geïnterviewd... die dus dat bedrijf heeft dat medicijnen maakt tegen thaisluimziekte. Omdat hij zelf ook in zijn eigen leven door zijn zoontje heeft ervaren... wat voor drama dat is. Nou ja, dat laat natuurlijk, dat is ook een heel mooi voorbeeld... van hoe belangrijk het is dat er eigenlijk een drijfveer is heel dicht bij huis. Ja. Ik heb wel één aantekening, want er zijn namelijk ook heel veel leidinggevenden... die zeggen, oh ja, purpose is belangrijk, hè, wat die meneer net zegt. Helemaal waar, helemaal mee eens. Mm-hmm. Maar als je het geen handen en voeten geeft, je maakt het niet concreet... je praat alleen maar over mooie visies op de lange termijn... dan kan het ook heel frustrerend werken. Want dan ben je aanvankelijk heel enthousiast, maar er gebeurt niks. Weet je, het gevoel wat je soms hebt met duurzaamheid in bedrijven. We praten erover, we praten er al 20 jaar over... Er gebeurt niks. Ja. Nou, en dan worden het holle woorden. Dus je moet het altijd ook weer verbinden met de praktische kant van leiderschap.
En laten zien dat je ook echt er iets mee doet. Berend, goedemorgen.
Ja, goeiedag Robert Berend.
Hi.
Ik hoorde net een leuke quote van de heer Knapen. Dat ging dan over zijn dochter die heel veel invloed had in zijn huishouden, geloof ik, als ik me goed herinner. En,
meneer Tichelaar, meneer Knapen, dat is mijn wijnhandelaar, die is niet in de studio.
Ik dacht Ben Knapen. Okay. dan was het, ik ben even de naam van die meneer kwijt, doet er niet toe. Ja. Dat ging over, zijn dochter had dan heel veel invloed in zijn huishouden, dat werd dan beschouwd als een vorm van leiderschap. En toen schoot me een woordgrapje te binnen. In hoeverre is er verschil tussen leiden en verleiden? Want je ziet vaak dat inderdaad mensen achter of ze echt maar meebewegen met iemand die ze heel erg bewonderen of die ze heel erg aantrekkelijk vinden. Ja. Terwijl die persoon eigenlijk misschien qua leiderscapaciteit eigenlijk niet veel in huis heeft misschien. Ja, ofwel natuurlijk, maar goed. Het kan ook van niets zijn. Maar dat mensen toch met meebewegen met figuren waar ze heel veel bewondering of aantrekkingskracht
voelen. De vraag is overduidelijk. Ik kijk naar Martine. Ja, wanneer wordt leden verleden of omgekeerd?
Nou ja, weet je waar we het net eigenlijk over hadden, hè? Over de bedoeling en waarom komt iemand zijn bed uit, wat gaat hij bijdragen? Dat is natuurlijk cruciaal. Ja. Je kunt achter een leider aanlopen omdat je hem leuk vindt of omdat je er misschien stiekem een beetje jaloers op bent. Maar uiteindelijk moet je wel presteren. En zal die leider dat ook van je moeten vragen? En als je het dan nog even verder hebt over, Ben noemde net dat voorbeeld wat wij hadden van die man die zo gepassioneerd ergens aan begint. Dat helpt wel enorm. Hè? Dan krijg je mensen wel mee. Ja. Maar ik ben het ook heel erg eens dat, weet je, bezielen gaat niet zonder beheersen.
Precies.
En Mohammed Asharki, dat is iemand die we geïnterviewd hebben in ons boek, die is ook heel erg gepassioneerd, ook vanuit zijn roots. Hè? Die komt uit Marokko, is in een tent opgegroeid en is uiteindelijk nu hier bestuurder van een woningcorporatie. Prachtige carrière natuurlijk. Maar die heeft heel erg die bezieling. En wat ik hem steeds hoor zeggen is van ja, het gaat niet zonder beheersen. Dus je hebt als leider heel goed die visie nodig en die koers daar waarin je mensen meekrijgt. Maar uiteindelijk moet de boel ook op orde zijn. Weet je, het werk moet gedaan worden.
We gaan zo verder hierover praten. Heb jij nog vragen over leiderschap? Laat het ons even weten. Via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsApp'en, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. We gaan even naar weer verkeer en nieuws en zijn zo dan terug bij jou.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over leiderschap. Voormalig president Obama komt naar Nederland om vrijdag in AFAS Live te praten over leiderschap. Ben Tichelaar zal hem daarover een uur lang interviewen. Maar wat wil jij weten over leiderschap? Heb je vragen over de manier waarop je moet omgaan met je eigen baas? Of worstel je zelf met je rol als leidinggevende? Dit is je kans. Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag natuurlijk ook WhatsApp, het nummer staat op onze website, of bel 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending. Bij mij te gast de man die Obama gaat interviewen, Ben Tichelaar, bestsellerauteur en gedragswetenschapper en spreker over leiderschap en verandering. En Martine van den Berg, mede-auteur van het boek Leidersweg, dat 18 oktober uitkomt. Voordat we verder gaan, even de feiten en fabels. Ik zeg feit, ik geef jullie een feit of een fabel, of ik zeg een stelling, en gewoon feit of fabel zeggen. De toelichting komt er wel daarna.
Oké, we gaan beginnen
met de eerste. Een goede leider hoeft niet per se aardig gevonden te worden. Feit of fabel, Martine?
Feit.
Feit.
De volgende. Sommige mensen zijn simpelweg niet geboren om leiding te geven. En daar is niets mee. Feit of fabel?
Feit.
Nou, nee.
Faal ja, dus. Ja. Vete faal. Je mag het dadelijk toelichten, Ben. Ik weet dat het moeilijk is, maar je mag het straks toelichten. En dan de laatste. Vrouwen zijn hele andere type leiders dan mannen. Feit of faal, Martine?
Feit.
Ja, dat is wel een feit, denk ik.
Ja, oké, okay, goed zo. Wat maakt een vrouwelijke leider zo anders dan een mannelijke leider?
Ja, ik denk dat als je nou kijkt, weet je, maar nog. Ik verschuil me altijd een beetje achter onderzoek. Hè? Ja. Dus laat ik dat vandaag ook maar gewoon doen. En er is een heel mooi onderzoek gedaan een paar jaar geleden. Wereldwijd door WPP. Dat is een heel groot media- en reclameconcern. En die hebben 125 verschillende eigenschappen. Allerlei menselijke eigenschappen. Dus ben je bijvoorbeeld adrem of ben je sociaal enzovoort. Die hebben ze door een grote groep mensen eerst laten kwalificeren als, is dat nou mannelijk of vrouwelijk? Vervolgens hebben ze door een paar duizenden mensen die eigenschappen ook laten toewijzen aan van, is dat nou belangrijk voor leiderschap in de toekomst? En wat nou zo grappig was, in dat onderzoek bleek dat de dingen die we dus met z'n allen in de toekomst heel belangrijk vinden voor leiderschap, dat bleken dominant vrouwelijke eigenschappen te zijn. Dus we vinden dus blijkbaar met z'n allen, niet alleen maar ik of wat Martine vindt of jij vindt, maar we vinden dus met z'n allen blijkbaar dat er een heel groot verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Althans, daar hebben we een idee over. En we vinden dat die vrouwelijke eigenschappen eigenlijk belangrijker zijn voor leiderschap in de toekomst dan mannelijke. Nou, dat vind ik nou bijvoorbeeld heel interessant.
Kijk, ja, dat vind ik ook interessant. Je zei, wat jij net ook zei, is van sommige mensen zijn simpelweg niet geboren om lening te geven. Je zei dat is een feit. Ja. Een geboren leider bestaat dus niet.
Nou, weet je, kijk, er is ook zoiets als persoonlijk leiderschap. Ja. Iedereen is leider over zijn eigen leven. Ja,
daar heb ik dadelijk een vraag over, op WhatsApp van Robin.
Oké. Okay. Maar, weet je, niet iedereen is geboren om een hele goede leidinggevende van een grote groep te worden. Of heeft daar lol in. Je moet daar ook echt plezier in. Ja. Het is wel echt een vak. Het is geen trucje, het is geen kunstje. Je moet het gewoon leuk vinden. En als je dat leuk vindt, dan doe je het ook.
Mag ik eens leren?
Ja, je kunt een hele hoop leren, maar weet je, volgens mij hangt het ook heel erg dus van de situatie af. En dat is mijn aarzeling bij zeg maar de vraag of er geboren leiders zijn. Want dat hangt dus maar net van de situatie af. Je hebt dus soms iemand nodig, als er bijvoorbeeld een crisis is, die zegt, en nou gaan we het anders doen, we gaan allemaal linksaf. Ja. Maar soms heb je ook iemand nodig die gewoon een kritische vraag durft te stellen. Of die bepaalde kennis heeft die net op dat moment heel erg nuttig is. En dan kan je dan nog spreken van een geboren leider. Kijk, als ik op een gegeven moment een heel groot probleem heb met mijn computer. En andere mensen om mij heen ook. En dan heb je die hele introverte jongen van automatisering, ja, die eigenlijk nooit iets zegt, maar die heeft op dat moment heeft hij de oplossing en kan ons allemaal helpen. Dan is hij op dat moment
heeft hij de leiding.
Heeft hij de leiding, ja. En dat bedoel ik dus met het feit van, kan je geboren leider zijn? Ja, weet ik niet. Hangt heel erg van de situatie af of je leider bent op dat moment of niet.
Clear. Ja. Adrianus Johannes, goedemorgen.
Hey Jurgen, goedemorgen. Mijn vraag die ligt ik een klein beetje toe in het feit dat ik vind dat Maharatha Gandhi niet een goeroe is. Maar onder welke categorie vallen dit soort mensen, net zoals Martin Luther King of als Nelson Mandela, die een soort principe hebben en daardoor een leider worden?
Ja, dat vind ik een goeie. Hoe zou ik categoriseren, Martine?
Ik zie dat ook wel als inspirators. He, dat zijn mensen die gewoon een heel mooi gedachtegoed hebben waar je je heel erg in kunt thuisvoelen of waar je heel veel aan kunt hebben.
Maar dat is ook eigenschap die leiders moeten hebben.
Dat is ook leiderschap, zeker. Zeker.
Er is nog iets met deze specifieke mensen aan de hand, denk ik, waardoor we ze allemaal op een voetstuk plaatsen en ook echt als leider met zeg maar hoofdletter L zien. Ja. En dat is, ze zijn hun eigen verhaal. Kijk, in de regel, dat geldt misschien ook wel voor ons, wij hebben bepaalde principes, daar kun je ons op afrekenen, dat is hartstikke mooi. Maar we zijn niet per se onze principes. Hè. We hebben niet een levensloop die helemaal zeg maar samenvalt met onze principes. Met iemand als Nelson Mandela gaat dat natuurlijk wel. En dat maakt hem zo. Kijk, het is niet alleen maar iemand die zegt, joh, we moeten elkaar vergeven, of je moet geduldig zijn. Nee, die man heeft al die jaren gevangen gezeten op Robben Eiland. Ja. En dan hebben mensen zoiets van, wauw, wacht eens even, maar dit gaat veel verder dan alleen maar een aantal opvattingen.
Ja. Nee, en dat is het met Gandhi ook. Weet je, Gandhi is voor mij altijd een van de allergrootste geweest. Maar ja, als je dan teruggaat naar zijn jonge tijd, toen hij pas zeg maar in de advocatuur in Zuid-Afrika bezig was, dan heeft hij ook bepaalde dingen geschreven over zwarte mensen, dat je afvraagt van, wauw, heeft Gandhi dat geschreven? Dus het is ook een groeiproces waarin dit soort mensen komen zichzelf leren ontdekken, denk ik. Want om te zeggen dat Gandhi een racist was, was omdat hij dat geschreven heeft toen. Nee, ik denk dat het gewoon te maken heeft met zijn environment. En dat hij daaruit gegroeid is en heeft gezien dat de gelijkwaardigheid heel belangrijk is geweest. En dat heeft hem ook tot de leider gemaakt die hij geworden is. Dus het is ook een groeiproces, geloof ik.
Interessante vraag, maar dan wil ik het even van jou weten, Jurgen. Ja. Maar is hij daar later ook op teruggekomen?
Dat zou ik niet weten als hij daarop terug is gekomen. Ik heb geen idee als hij daarop terug. Het is ook een tijd dat archieven en zo niet meteen werden opgetrommeld. Dus het is waarschijnlijk, als het in deze tijd van internet was en het was direct naar boven gekomen, die dan direct daarop.
Dan was hij meteen op tv gekomen en zei de presentator: maar u heeft dit ooit gezegd vroeger.
Precies. Ja.
Maar in die tijd, het is mooi om, hè, want Ben schreef afgelopen zaterdag in de NRC een artikel over dat je eigen levensverhaal zo belangrijk is, hè, als leider. Ja. Om daar naar te kijken. En dat heb ik in onze interviews gemerkt. Dat die leiders, wij voelen ons bijna bezwaard om zoveel tijd van iemand te vragen van, goh, we komen je interviewen, ja. Carine en ik samen. En uiteindelijk bedankte iedereen, want iedereen had echt zoiets van, goh, ik heb eigenlijk heel erg gereflecteerd op mijn eigen levensloop.
Ja.
En dan heb je niet eens de archieven voor nodig, want je bent uiteindelijk je eigen archief.
Ja, je weet precies wat je
gaat. Maar je moet er alleen wel de tijd voor maken om er stil bij te staan.
Nou, dat vond ik zo leuk aan jullie aanpak, dat je daar echt inderdaad de tijd voor hebt genomen met die mensen. En je hebt gelijk, de meeste mensen nemen daar gewoon ook de tijd niet voor.
Maar je moet het lef hebben om het, wij hebben het lef gehad om te vragen. Ja. Een van de mensen in ons boek, die had, dat vond ik ook zo gaaf, die had zelf zocht hij naar een coach en hij dacht, weet je, ik vind die oprichter van TomTom echt wel heel interessant. Die heeft hem gewoon gebeld. Gezegd van, joh, ik ga een bedrijf starten, wil je me coachen? En die man zei ja.
Tuurlijk.
En dan denk ik, ja, zo simpel kan het zijn, hè?
Je moet ook geluk hebben dat je de juiste treft. Dat is absoluut waard. Kai, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Hallo. Ik vind al die theorie over leiderschap allemaal complete onzin. Zijn de beste leiders niet de leiders die gewoon heel kritisch kijken naar bijvoorbeeld de opvoeding van hun kinderen? Is het gewoon niet zo dat je af en toe moet straffen, af en toe lief moet zijn, af en toe hun gelijk geven, et cetera, et cetera? Je kan het allemaal terugvinden bij je eigen kinderen.
Maar als je geen kinderen hebt, kan je dan nooit een goede leider zijn?
Zou kunnen, maar wel wat moeilijker, denk ik.
Oké, Ben?
Ja, mijn eerste tegenvraag zou meteen zijn, is dat ook niet een theorie?
Dat is ook zeker een theorie.
Ja, precies.
Dat is een hele simpele theorie.
Ja, maar goed, u zegt het dus terecht, hè, van, ja, dat is ook een theorie. Er zijn heel veel theorieën. Sommige theorieën komen van één persoon. Andere theorieën zijn gebaseerd op iets meer onderzoek en worden herhaald. Ja, ik hecht iets meer aan het laatste.
Duidelijk. Jeff Keizers, goedemorgen.
Hi, goedemorgen met Jeff Keizer. Nou, als je alle eigenschappen van leiderschap onder elkaar zet, dan kun je daar een score aan plakken voor een persoon in welke mate die eraan voldoet. Is het dan niet zo dat mensen als Holleder, Hitler, misschien wel Trump, ontzettend hoog scoren op de leiderschapslineaal?
Ja, dat vind ik wel.
Willen we daar allemaal leiders hebben om ons heen?
Ja, ik vind het een zeer terechte vraag, Jeff. Ik kijk eerst naar jou, Martine.
Nou, weet je, leiders zijn tegenwoordig, moeten ze alleskunners zijn.
Ja.
He, ze, je moet, nou ja, ik weet niet hoeveel competenties bezitten, wil je een goede leider zijn. En ik blijf erbij dat natuurlijk hebben ook die mensen bepaalde kwaliteiten gehad. He, ondanks het feit dat het natuurlijk ook een hoop negatieve zaken met zich meebrengt. Maar ik blijf erbij dat een leider zijn eigen gebruiksaanwijzing moet kennen. Weten waar die niet goed in is. En dat erbij organiseert. Want je kunt niet alles kunnen.
Kunnen, ja.
Ja.
Maar als je dan mensen als Holleder en Hitler noemt, ik bedoel, dat zijn
zo'n mooi duo zo bij elkaar.
Ja, ik zou Willem niet durven vergelijken met Hitler.
Je zult ze maar tegenkomen op straat. Ja.
Nou, ik ga Holleder niet vergelijken met Hitler, maar het zijn wel leiders die natuurlijk, de ene komt uit het criminele circuit, kan je zeggen, nou, wat Hitler heeft genoeg voor elkaar niet uit te leggen. Maar het zijn ook leiders geweest. Ik bedoel, het zijn ook leiders in hun eigen vakgebied.
Nou ja, kijk, er zijn mensen, en dat zie je ook wel heel erg in de al die boeken die er over leiderschap worden geschreven. Sommige mensen zien leiderschap als iets heel verhevens meteen.
Ja.
En dan word je geconfronteerd met dit soort namen. En dan denk je bij jezelf, ja, maar wacht eens even, zulke leiders heb je ook. Ja. En dan gaan we even weer terug. We hadden het net over Trump. Ja, mijn probleem met heel veel leiders is het ontbreken van een moreel kompas. Je moet op een gegeven moment echt iets willen wat niet alleen maar over jou gaat, maar wat echt goed is voor de maatschappij, of als het even kan, zelfs voor de wereld. Hè. Iemand had het over purpose in een van de mensen die belde. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Maar de invulling van die purpose, een hoger doel, wat dus echt ook bijdraagt aan het leven van andere mensen. Ja, dat lijkt mij heel erg waardevol.
We gaan zo meteen naar de break. Maar dan wil ik even voor het break gaan deze WhatsApp aan jullie voorleggen. Dan gaan we het zo meteen beantwoorden, want ik vind het ook belangrijk. Ik zit vol ambities, talenten en goede ideeën. Dat durf ik wel te zeggen. Toch slaag ik er niet in om te floreren. Volgens mij ontbreekt het aan talent om leiding te nemen voor mijn eigen leven. Hebben jullie tips? Zelfleiderschap. Het laatste kwartier. Goed idee?
Wel belangrijk onderwerp.
Wel belangrijk. Zeker. Oké, okay, gaan we het zo meteen nader over hebben.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over leiderschap. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook, of je mag even bellen 020-468-4x0. Bij mij in de studio Ben Tichelaar en Martine van den Berg. Maar eerst even aangeschoven Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, waarover ga je het hebben vandaag?
Over de Field.
Wauw.
Ja, met de algemeen directeur van de Field, Hans van der Vlis. Nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen een organisatie die ze kennen uit de krant als er dingen misgaan. Maar hoe ze daar werken, dat is voor heel veel mensen denk ik wat geheimzinniger. Ze staan bijvoorbeeld aan de basis van wat er is gebeurd bij ING. Dat begint allemaal met een tip en daarna met onderzoek en daarna met mogelijk een zaak of een schikking. Ja. En deze meneer, de algemeen directeur, verwacht dat er nog heel veel meer naar buiten komt.
Dat er meerdere banken zijn die...
Ja, DNB heeft er ook iets over gezegd. Ja, precies, ze zijn te laks met hun poortwachtersfunctie. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar dus ook over hoe die organisatie werkt. Gisteren groot in het nieuws de scheiding van de mensen van Instagram en Facebook.
Oh ja.
Hoe regel je dat nou goed? Je hebt een goed idee, er komt iemand met een miljardenbod. Je denkt, dit moeten we doen. En na een paar jaar denk je, was het nou wel zo'n goed idee? Daarover gaan we het hebben met een panel. En we vragen ook iedere woensdag iemand die vorig jaar kwam pitchen hoe het nu gaat.
Ah,
ben benieuwd deze keer.
De comeback kid.
De comeback kid.
Oké, okay, goed. En jouw zakenpartner?
Mijntje Lukeraad.
Okay.
Hoogleraar corporate governance, commissaris. Iemand die wel weet waar ze het over heeft.
Nou, dat geloof
denk ik. Hoop
maar
ik
heb je toch altijd, heb je toch altijd wel in je programma. Dus dat komt helemaal goed. Vanaf 12 uur zaken doen met Thomas van Zijl. Zorg dat je erbij bent. We gaan hier verder met leiderschap. Voor de break had ik dus de vraag, die kwam van Robin en die wilde weten van, ik zit vol ambities, talenten, goede ideeën, dat durf ik wel te zeggen. Toch slaag ik er niet in om te floreren. Volgens mij ontbreekt het mij aan talent om de leiding te nemen over mijn eigen leven. Hebben jullie tips? Martina?
De leiding te nemen over je eigen leven.
Ja, self-leadership.
Dat klinkt wel heel zwaar.
Het klinkt, ja, nou, het is, het,
ja, ik ben altijd zelf heel pragmatisch. En ja. ik ben natuurlijk veel, ook als HR-manager in organisaties, met dit soort ontwikkelvraagstukken bezig geweest. En op een gegeven moment moet je gewoon gaan doen. Dus je moet gewoon volgens mij kijken van welke mensen, wat heb ik nodig, wie heb ik om me heen nodig om eerste stappen te maken. En dat kan soms zijn dat je leidinggevende daar een ruimte in geeft, maar soms misschien ook wel helemaal niet. En dan moet je daar omheen. Dan moet je gewoon gaan kijken van goh, wie kan me dan helpen.
Ja. Het is ook heel goed om je eigen profiel goed te leren kennen, of niet?
Ja, een van de dingen waar we het net over hadden, en dat vind ik toch wel, blijf ik wel heel interessant vinden, is dat onderzoeken van je eigen levensverhaal. Dus als je het hebt over persoonlijk leiderschap, ik ben het erg met Martine eens, je moet dingen proberen. En als je dingen probeert, kom je achter van alles, dan leer je ook dingen over jezelf. Maar af en toe echt reflecteren erop. Dus niet alleen maar doorbanjeren, maar ook even reflecteren. Van ja, maar wat zegt het nou over mij? En wie ben ik nou eigenlijk? En waar kom ik vandaan? Weet je, gewoon even persoonlijk. Ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik er steeds meer achter kom dat het feit dat ik dan in Oost-Groningen, in zo'n klein dorpje ben geboren, gewoon in een klein arbeidersgezin, en stapje voor stapje door onderwijs een beetje mijn weg heb kunnen vinden in deze maatschappij. Dat doet ook iets met mij. Daar ben ik door gevormd. En als je dan niet onderkent dat je een beetje zo in elkaar zit. Wat ik bijvoorbeeld heb, als ik nou in de PC-Hoofdstraat kom, dan kom ik niet heel vaak. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar als ik daar nou binnenloop in een winkel, wat ik al eens heb gedaan, ik dacht van nou ja, ik heb een paar boeken verkocht. Misschien moet ik ook een keer.
Kan ik ook wat leuks voor mezelf kopen?
Laat ik eens wat leuks kopen. Dan merk ik dat ik daar dus lichamelijk op reageer. Dan begin ik te zweten en dan heb ik het gevoel, ik moet hier weg. Dat is een soort raar, soort fobische angst bijna als ik in te dure winkels kom. Dat is heel goed trouwens voor niet te veel uitgeven. Ja, precies. Maar het stomme is dus dat je dat vormt je dus. En je eigen levensgeschiedenis onderzoeken van waar zitten mijn allergieën, wat kan ik wel goed. Nou, het is ook iemand wat iemand als Barack Obama echt in zijn twintiger jaren heel intensief heeft gedaan. En het heeft hem ook geholpen om op een gegeven moment te ontdekken van ja, wat is nou mijn rol in de maatschappij? Ja. Dus het is echt belangrijk.
WhatsApp hier krijg ik binnen, dit is de vraag voor jou. Wat is de eerste vraag die je Barack wil stellen over leiderschap?
Ja, we hebben een hele reeks vragen. En je moet dat natuurlijk allemaal met zo'n Amerikaans team moet je dat doorakkeren. Mm-hmm. Ik zat al vergeten vorige week aan de telefoon. Er zijn er 5 Amerikanen die er allemaal een mening over hebben. Maar goed, uiteindelijk waar we nu mee denken te gaan beginnen is dit onderwerp van persoonlijk leiderschap. Dus eigenlijk, de vraag is eigenlijk, even op zijn Engels. When even your closest friends are going to call you Mr. President. Hè? Dus zelfs je echte vrienden zeggen Mr. President tegen je opeens. Ja, hoe zorg je dan dat je nog een beetje normaal blijft?
Ja, dat vind ik heel mooi. Welke vraag zou jij op Barack willen stellen over leiderschap?
Ja, ik ben wel heel benieuwd in die vraag. Zal Ben vast gaan stellen wat hij, als je naar achteraf terugkijkt, hè, die hele film, wat hij dan anders zou doen.
Ja.
Als je nou weer opnieuw zou beginnen,
Ben ik ook even benieuwd. Ja, als hij wel die rode lijn zou trekken in Syrië bijvoorbeeld. Weet je, dat, om hem wat te noemen. Ik ga even naar de beller. Henk, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Een hele simpele vraag. Waarom wordt de mentaliteit van criminelen klein gepraat alsof het leiders zijn?
Hoezo?
Heb jij een hekel aan mij?
Heb ik een hekel aan jou?
Ik stel een hele duidelijke vraag.
Ja, maar ik vraag hoezo. Ik heb helemaal geen hekel aan. Ik vraag gewoon hoezo. Waarom zeg je dat?
Omdat het net even voor de break in ter sprake kwam. Dat bijvoorbeeld idioten van het type Holleder, die worden als leider bestempeld. Hoe bezopen kun je zijn?
We kregen een vraag erover aan iemand, en we hebben die vraag gewoon beantwoord, van zijn dat ook leiders? Daarom hebben we gewoon een vraag beantwoord, we hebben het zelf nu opgegooid hier. We kregen een vraag erover, we hebben gewoon een antwoord op die vraag gegeven. Dat is gewoon gebeurd.
Idioot, het is te zot voor woorden. Ze worden zelfs topcriminelen genoemd. Dat moeten ze een keer ophouden.
Je hebt groot gelijk, Henk. We zullen niet meer in diezelfde valkuil vallen. Luc, goedemorgen.
Goedemorgen, ik zal wat aardiger zijn op de radio.
Dankjewel, Luc. Ja, nee, Henk is altijd boos.
Ja, ik werk zelf in de zeevaart als officier. En ik krijg al snel op jonge leeftijd verantwoordelijkheid over een grote groep mensen. Mijn vraag is leiderschap leeftijdsgebonden?
Is leiderschap leeftijdsgebonden?
Cultureel gezien nog steeds wel een beetje.
Ja. Ja.
Het is makkelijker om leiding te geven als je ook een wat natuurlijke autoriteit hebt in de ogen van de mensen om je heen. Nou, kijk, in het ene land telt leeftijd meer dan in het andere land, dus moet je eerlijk in zijn. Maar in het algemeen geldt nog steeds dat ook bijvoorbeeld mensen die leiding geven zelf en nog vrij jong zijn, en leiding geven aan mensen die ouder zijn dan zij zelf, die vinden dat lastig. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld, heel grappig, in heel veel organisaties zie je dat oudere mensen, oudere medewerkers worden verwaarloosd door leidinggevenden, omdat die leidinggevende zich onzeker voelt bij de mensen die ouder zijn dan hij of zij. Dat is heel interessant.
Ja. Nee, maar dat is iets wat cultureel gegeven is. Heb je dat ook gemerkt in het onderzoek van je boek?
Nou ja, onderzoek wil ik
het
noemen. Het
zijn verhalen.
Maar ik ben zelf ook leidinggevende geweest. Op vrij jonge leeftijd werd ik bij Randstad leidinggevende. En ik ben het wel met Ben eens. Weet je, je wordt in één keer bestempeld als leidinggevende. Ik werd leidinggevende van mijn directe collega's. En iedereen gaat in één keer anders naar je kijken. En daar moet je wel mee leren omgaan. Want dat is wel iets wat ingewikkeld is. Ja. Nou, dat leer je vrij snel. Dan word je ook wel in geholpen. Het hangt er denk ik heel erg vanaf als je jong leider wordt of je goed een goed bedrijf achter je hebt zitten waar ook gewoon de goede trainingen en coaches zijn die je helpen om die goede leidinggevende te worden. Dus ja, dat kan zeker.
Ik krijg ook een WhatsApp-vraagje binnen. Goedemorgen. Wat is er nou het verschil tussen management en leiderschap? En hoe leer je leiderschap?
Ik denk dat leiderschap een taak is die je soms als manager er ook gewoon bij hebt. Je hebt allerlei taken, maar een van de dingen is dat je samen met je mensen tot een doel komt. Maar je hoeft niet per se manager te zijn om leider te zijn. Soms heb je dus ook iemand gewoon in een team die ziet ook een doel en die helpt ook mensen om daar te komen. En dan ben je ook leider op dat moment.
Ja. Ga verder even met wat WhatsApps. Goedemorgen, ik werk 34 jaar bij een gemeente, dus ik heb vele soorten leidinggevenden voorbij zien gaan. Van ongeveer 16 managers waren er hooguit 4 die ik goede leiders vond. Waarom? Ze waren sociaal betrokken en recht door zee. Al die anderen gingen alleen maar voor hun eigen carrière en begrepen niets van het werk. Met die ongeïnteresseerde managers lag ik vaak in de clinch.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Weet je, ik vind een goede leider, dat hangt niet af van iemand die positie. Of tenminste, dat die echt hangt aan een topsalaris. Of vanuit macht leiding geeft, omdat hij nou eenmaal op die stoel zit. Dus een goede leider is inderdaad, zit op een bepaalde stoel, heeft daarin een bepaalde taak, maar doet het wel samen met zijn mensen. Ja. Een van de mensen uit ons boek die zei ook van eigenlijk ben je leider in een team en niet van een team.
In een team.
Is best ingewikkeld, hè, leider in een team. Ja. Hè, want op het moment dat je een lastige beslissing moet nemen, heb je dan nog steeds de steun van je teamgenoten. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof wel dat dat de kunst is, dat je gewoon in dat team durft te staan. En daarin ook accepteert dat ieder daarin zijn eigen rol heeft.
Ja. Ja, geen gang.
Ja, er is toch wel één dingetje waarvan ik denk van nou, daar moeten we soms een beetje mee oppassen. Want ik zeg natuurlijk zelf ook wel net zo makkelijk van ja, je kunt in een team zitten en dan soms leider zijn. Maar er is ook natuurlijk altijd een formele kant aan leiderschap. Want op het moment dat er bij ING iets misgaat, en er moet voor meer dan 750 miljoen euro worden geschikt, dan kijken wel allemaal naar de mensen die in de top van de organisatie zitten. En daar moet wat gebeuren. Dus je hebt ook nog altijd die formele kant van het leiderschap. Ja. Moet je niet vergeten.
Ja, de coach wordt ook altijd als eerst afgerekend op de resultaten van een voetbalelftal.
Ja, zo is het.
Ja, toch? Dus dat is ook zo. Emmanuel, goedemorgen.
Goedemorgen. Met Emmanuel.
Ja, wat was jouw vraag?
Ik heb eigenlijk een opmerking. Een dienaar is eigenlijk een leider, zeg maar. Dan wil ik het voorbeeld geven. Ze zijn allemaal geestelijk geïnspireerd, zeg maar, door of een goede macht of door een slechte macht. En uiteindelijk zijn ze uiteindelijk deze twee, uiteindelijk alle leiders of alle mensen die daar toe behoren, zeg maar. Die zijn eigenlijk geïnspireerd door oftewel Jezus Christus of Satan.
Oké, dankjewel. Dankjewel. Dat is duidelijk. Ja, nee, we gaan er geen geloofsgesprek van maken. Sorry hoor. Ik heb ook geen tijd meer daarvoor. Ik zeg wel, mijn leider is Jezus. En laten we daarbij houden, in elk geval. Ik wil jullie bedanken. We zijn het eind over van het programma. En ik vond het echt, ik vond het zeer inspirerend. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik wens je heel veel succes. Doe Barak de groeten.
Ja,
ja. Hij kent me nog van vroeger.
Oh, dat weet ik zeker.
Ja, precies. We hebben samen wel eens een jointje gerookt in onze studententijd. Dus doe hem gewoon de groeten van me. En Martine, bedankt dat je er was. Bedankt ook Ben Tichelaar dat je er was. Martine van den Berg, mede-auteur van het boek Leidersweg, dat 18 oktober uitkomt. En Ben Tichelaar, bestseller, auteur, gedragswetenschapper en spreker over leiderschap en verandering. En binnenkort interviewer van Barack Obama. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas Vazel. Ik ga lekker naar mijn enige echte leider. En dat is mevrouw Rijman. Tot morgen.